leuk dat je luistert naar mijn podcast, Keelkracht. In deze podcast deel ik van alles vanuit mijn leven, mijn waarheid, de opvoeding, de eetuitdaging. Dus ben je er klaar voor? Ga lekker luisteren. Hoi, daar ben ik weer. Het is een nieuwe week, een nieuwe podcast, een nieuwe aflevering. En het zonnetje is zichtbaar op dit moment. Ja, ik ben heel benieuwd eigenlijk naar wat je van de aflevering van vorige week vond. En iemand dicht in mijn kring, die heeft zelfs mijn podcast geliked op YouTube. En die persoon vertelde dat en toen dacht ik echt van, oh, dat is aardig, dat is lief. Ook om mij natuurlijk een beetje te supporten in hetgeen wat ik doe. Ja, je ziet, het is een beetje... Mijn eczeem is nog niet helemaal wat het moet zijn. Maar het komt vanzelf goed. Het ziet alleen een beetje, ja, alsof ik een heel dikke oog heb. Maar dat trekt vanzelf wel weer bij. Deze aflevering, ik had het al een beetje in de vorige aflevering erover gehad. Die gaat een beetje over het, ik denk dat ik hem ga noemen, hij luistert niet. En ik kwam op dat onderwerp omdat ik bij de zwemles zat van Izay. En hij is al enige tijd bezig met zwemles. Voor hem was het in het begin heel belangrijk om hem watervrij te maken. En met watervrij bedoel ik dus eigenlijk om zichzelf vertrouwd te voelen in het water, zonder door papa of mama vastgehouden te worden. Zoals jullie weten heeft Izay natuurlijk een klein medisch verleden. Maar al wel op hele jonge leeftijd daarin verwikkeld geraakt. Dat het hem is overkomen. En zoals we met Teerza gingen baby zwemmen, dreumen zwemmen, peuter zwemmen. En daarna voor de zwemdiploma. Hebben we bij Izay niet kunnen baby zwemmen, geen peuter zwemmen. En zijn we bij hem, ja, toch wel net als bij Teerza op 5-jarige leeftijd begonnen met zwemles. Alleen had zij al een hele, ja, zij was watervrij gemaakt al op babyleeftijd. 6 maanden, volgens mij kon je met 6 maanden gaan baby zwemmen. En dat volgde in het leuke dreumes en peuterzwemmen. En bij Izay in verband met zijn gezondheid, benauwdheid, watergloor. Ja, dat zijn allemaal dingen die het voor hem niet mogelijk hebben gemaakt. Dat hij op hele jonge leeftijd al watervrij wordt gemaakt. En bij deze wil ik dan ook meteen iedereen aanmoedigen met een babytje of een babytje op komst of een jong kindje. Ga op die baby zwemmen of peuter of dreumen zwemmen. Laat je kind watervrij worden. Het gaat ze ontzettend helpen in de ABC zwemlessen. Althans, dat is mijn persoonlijke ervaring. Want ik heb de manier, of tenminste allebei, meegemaakt van het wel ervaren en het totaal niet ervaren. En dan zie je ook wel dat bij Izay het meer uitdagend is geweest om ten eerste watervrij te worden. Ja, en ten tweede dan ook nog de technieken goed aan te kunnen leren. Die je anders eigenlijk al vanaf jongs af aan een soort van meekrijgt. Dus, dat in het water zijn, dat ook iets leuks is. En niet alleen het verplichte moeten leren zwemmen voor je diploma. Nou, gelukkig zijn we daarin zelf heel erg, hoe kan ik het zeggen, geduldig. Ik heb het idee dat je kunt een kind niet pushen of drillen om een bepaalde skill, hè, zichzelf eigen te maken of hoe moet ik het zeggen? Ja, in mijn optiek kan dat niet. Of je moet echt, ja, iedere dag, weet ik veel, een uur met je kind zwemmen of iets. En misschien dat het dan wel lukt. Maar ik ben heel erg van het tempo aanhouden van het kind. En niet alleen met zwemmen, maar ook met school, met leren. En daarbij kunt motiveren en stimuleren. Echt vooral doen. Als je voelt dat daar ruimte zit, als je voelt dat daar net iets meer nodig is, kun je dat ook gewoon geven. Maar ja, probeer heel goed aan te voelen of je nou aan het overvragen, aan het drillen, aan het pushen bent. Of dat het echt de benodigde motivatie, stimulatie is. En dat lichamelijke, zeg maar, dat, dat watervrij zijn is niet het enige wat bij Isai speelt. Wat bij Isai speelt is ook vooral zijn drukke hoofd. Zijn hoofd die tijdens een zwemles met heel veel dingen bezig is, behalve met het luisteren naar de zwemleraar. Wij zijn geswitcht van zwemles met Isai, omdat de grote zwemles, daar waar Teerza haar alle drie de diploma's heeft gehaald, die zwemschool. Het was niet de juiste zwemschool voor Isai. Dat is voor kinderen die niet zoveel aandacht nodig hebben, die meegaan in het 50 minuten zwemmen, die je niet iedere keer hoeft bij te roepen of bij te betrekken. Die gewoon aansluiten in het rijtje van op erin. En in plaats van zich een soort van wegbewegen van het rijtje of van de groep. Of van hetgene wat op dat moment van je verwacht wordt. En dat werkt bij Isai in zijn hoofd gewoon heel erg anders. En het mooie is dat wij dat ook herkennen en erkennen in hem. En met wij bedoel ik oma, Robert en ik. Waarschijnlijk omdat wij alle drie ook een beetje op die manier in ons hoofd werken. En het daardoor eerder of zo te zien is of te herkennen is. En dat je het dus kunt begrijpen. Dus wij zijn, even kijken, in februari denk ik. Ja, in februari zijn wij overgestapt na volgens mij anderhalf jaar. Anderhalf jaar? Misschien wel 2 jaar. Na 2 jaar zwemmen bij de eerste zwemschool. En persoonlijk vind ik dat hij daar, ja, hij heeft daar natuurlijk wel wat geleerd in 2 jaar tijd. Maar ik ben van mening dat ze hem uiteindelijk maar hebben door laten stromen naar volgende groepjes. Ja, omdat hij er al zo lang op zit. Maar toen wij voor een proefles bij de andere zwemschool gegaan waren, toen zeiden ze van, hij is totaal nog niet klaar voor dat. Dat ze werken met nummer van badjes. Badje 1, 2, 3, 4. Zoiets. 5, ik weet niet meer. En dus deze zwemleraar die zag iets heel anders. En dat vonden wij heel erg fijn. Want wat we belangrijk vinden is dat de kinderen echt veilig te water kunnen. En niet eerder dan dat, zeg maar, hun diploma halen. Maar ook niet daarin dus doorgestuurd worden naar een volgend groepje. Terwijl ze daar in principe nog helemaal niet klaar voor zijn. En in dat volgende groepje toch weer de bepaalde verwachtingen voor een kind gelden. En ja, op het moment dat het kind dan kan luisteren op de manier waarop het op dat moment of in dat groepje, zeg maar, van het kind verwacht wordt. Ja, dan ben je een soort van, hoe noem je dat, water naar de zee aan het dragen. Dan heeft het totaal geen effect. dan gaat het kind frustreren, het gaat de zwemleraar frustreren. En de ouders die hebben zoiets van, ja, goh, hoe lang moet dit nog duren? Dus ik ben heel blij dat we tot het punt zijn gekomen van, joh, waarom laten we hem niet gewoon een keer bij een andere zwemschool zwemmen en testen? Nou, en toen we de uitslag kregen, dachten we van, ja, oké, dit is gewoon zonde van en de tijd en de reistijd en het geld en van ieder zijn energie. Dus is die sinds februari overgegaan naar de andere zwemschool. En daar heb je ook kan je heel mooi de zwemscore van bijhouden. Dus dan zie je iedere week in wat hij zeg maar wat hij heeft ontwikkeld, wat hij beter kan. Zo waren we nu in april. Ja, vorige week, van het weekend was het nog april. Dat we dus bijna in het volgende groepje. Bij de volgende, noem je dat? Ja, ik weet niet of dat groepje is. Of in ieder geval de volgende fase op één dolfijntje na. En dat de zwemscore kunnen we ook met z'n allen bekijken. En bij Isai zie je dan ook gewoon dat scoresysteem. Dat is hetzelfde als met het programma, leesprogramma Bouw, wat hij heeft gedaan om meer leesvaardigheid te creëren. Dat heeft hem ontzettend geholpen. Het halen van levels, het halen van scores, werkt voor Isai gewoon heel erg goed. Niet ieder kind is daar gevoelig voor. Dus ook daarin moet je afweren van, oh, wat vindt mijn kind belangrijk? Ik denk als je bij Teerza echt met een scoresysteem zou gaan werken, dat ze zoiets heeft van, in zit mij die scores nou. Ik moet het leuk vinden, ik moet het kunnen begrijpen. Ja, en als ik het echt niks aan vind, dan ga ik er ook niet zo hard voor lopen of moeite voor doen. En zo zijn alle mensen en alle kinderen zijn anders. En werkt het dus ook heel anders hier. En ik denk op het moment dat je dat kunt zien. We zitten ook al wel eens te denken over de vervolgopleiding. Maar middelbaar onderwijs. Ja, bij Isai. Ik ben nog geen idee natuurlijk. Hij zit in groep 3. Laten we niet op de feiten vooruit lopen. Maar als je gewoon ziet hoe dat werkt in zijn hoofd en je herkent het en erkent het. En ik heb ook dezelfde manier zeg maar van schakelen in mijn hersenen. Dan begrijp ik hem zo goed en dan denk ik van, oh ja, jij hebt gewoon net wat anders nodig dan het reguleren. En dat is het mooie van deze zwemles. Het zijn hele kleine groepjes. Volgens mij max 6 kindjes. En de zwemleraar die kan echt heel goed omgaan met kinderen die afgeleid raken. Die er niet bij zijn. Die niet luisteren. En daarom heet deze podcast Hij luistert niet. Omdat er in het groepje van Isai zijn er voornamelijk 2 namen die nogal hard door de zwemmeester worden geroepen. En in het begin dacht ik, oh, wat is die meester streng. Maar toen nam die mij daarna even bij hem van, ik doe dat bewust. Zodat ze de kinderen ook zien van, hè, ook in het bijzijn van papa of mama, word ik even ter aandacht gebracht. Dat ik inderdaad, ze hebben die herhaling en die bewustwording, daar hebben die kinderen gewoon nodig. Luister, blijf bij de les, blijf erbij. Heb je de opdracht gehoord, heb je hem opgenomen? Isai, luisteren. En ik denk, doordat dat zeg maar iets repeterend is en niet op een vervelende manier, maar op een hele duidelijke manier. Deze kinderen hebben duidelijkheid nodig, hebben herhaling nodig. Want op die manier help je ze juist. En de leraar zegt ook, ik ben niet boos, ik moet alleen heel duidelijk met jullie zijn. En dat lijkt echt heel goed te werken. Dus zoiets kun je dan ook weer meenemen, zeg maar, in bijvoorbeeld de manier waarop jij met je kinderen praat of communiceert. Die kinderen die net wat meer nodig hebben, of net een andere aanpak nodig hebben. Roep ze regelmatig bij je of tot je. Blijf die connectie met het kind houden. Of op dat moment, of in die oefening, of juist op dat belangrijke stukje. Maar blijf daar die connectie. En hou het kort, hou de lijntjes kort. Of hou het lijntje kort. Ja. Je begrijpt wel wat ik bedoel. Maar en dat kost misschien net wat meer werk of meer energie of net wat meer van dat je gewend bent met misschien andere kinderen. Behoud die connectie en weet dat je ze daarmee een soort van warm houdt. Hè? Dus ze ook bij je houdt. Op de momenten dat ze eventjes moeten volgen. En het heel gewoon heel belangrijk voor ze is dat je ze daarin bij blijft betrekken. Omdat je weet dat hun hersenen eigenlijk alweer bij een volgend iets zijn. Of een afleiding. Of een spelend kind wat aan de rand van het zwembad met papa of mama zit te kijken naar de grote broer of zus of zusje of broertje. En dat is natuurlijk ook een stukje individuele aanpak, hè? Individuele benadering. En daarmee een klein beetje voortbordurend op de volgende stap naar de basisschool. Dat misschien inderdaad kleinere klassen, en dat is wat je nu natuurlijk enorm hebt op het huidige onderwijs, is de immens grote basisschoolklassen. Deze zit in een klas van 233 kinderen. Alle respect voor die leraar, voor de leerkracht. Want hoe hou je 233 kinderen allemaal in bedwang, dat wilde ik zeggen. Of in het gareel, dat is het woord dat ik zo. Hoe hou je al die kinderen zeg maar in het gareel? Dat lijkt mij, ik vind af en toe een kinderfeestje, weet je wel. Met 6, 7 kindjes is voor mij al redelijk wat. En ik zou niet weten hoe dat dan bij een klas van 33 met allemaal verschillende kinderen, met allemaal een verschillende gebruiksaanwijzing. En natuurlijk heb je er vaak genoeg bij zitten die meegaan, die go with the flow en die alles opnemen en waar het gewoon vanzelf gaat. Je hebt er ook heel wat bij zitten waarbij het niet vanzelf gaat en die toch echt meer aandacht, meer begeleiding nodig hebben dan de rest. En daarom is het fijn dat we, als we dat zeg maar op vroegtijdig, of als we dat vroegtijdig al kunnen signaleren bij een kind, dat maakt het alleen maar makkelijker om hem de handvatten mee te geven, of te weten hoe je hem bij je kunt houden in die zin van hoe je met elkaar de connectie in de oefening of in de les of in hetgeen zeg maar wat zich op dat moment wordt of waar je op dat moment in zit. En dat geldt hier thuis natuurlijk ook op een moment dat ik echt Izay's aandacht nodig heb, dan moet ik echt connectie met hem maken. Ik kan Izay niet, stel voor hij is met iets bezig en ik roep hem voor iets. Ik kan 3, 4, 5 keer roepen, hij hoort het niet, het komt niet aan. Ik moet naar Izay toe lopen, ik moet hem aanraken of zijn hand pakken. Ik moet hem vragen, kijk me aan als ik je iets vraag of met je praat. En dan heb ik hem, dan is er een connectie. Dan is hij met mij in verbinding. En dan neemt hij aan, niet per se aan, maar dan hoort hij mij. En dan weet hij wat de bedoeling is. Dat aankijken is super belangrijk. In de ogen, ze zeggen ook wel eens, de ogen laten de ziel zien. Dat is waar, dat is absoluut waar. Als ik met mensen praat, vroeger niet. Vroeger was ik te verlegen, durfde ik mensen niet aan te kijken. Vond ik heel erg intimiderend, als iemand mij recht in de ogen aankeek. En nu heb ik geleerd dat het belangrijk is om met iemand in gesprek te zijn. En dat je die persoon daardoor aankijkt. En ik merk ook als ik met die persoon in gesprek ben en je kijkt die persoon aan, dan hoor je alles wat die persoon zegt. Op het moment dat de verbinding er niet is, dan gaan heel veel dingen langs mij heen. Ik kan ook gewoon achter mijn scherm zitten en volledig wel in mijn werk zijn. En er kan van alles om mij heen met elkaar besproken, gedaan worden. Ik kan me daar dan wel weer heel goed voor afsluiten. Ondanks dat ik een heel bewegend en heel actief brein heb, die met van alles en nog wat bezig kan zijn op tegelijkertijd, kan ik me daarentegen ook supergoed afsluiten voor rumoerigheid en drukte, gesprekken, telefonen, teams, meetings. Ik kan me daar dus, als ik echt goed geconcentreerd bezig ben, goed gefocust ben, dan kan ik me daar heel goed voor afsluiten. Dus ik ben blij dat we hebben gekeken naar andere mogelijkheden dan nog maar weer een, bij die ene zwemles door te gaan met, eigenlijk niet heel veel. Want als je ziet dat hij dan op een nieuwe zwemles een klasje teruggezet wordt, omdat zijn oefeningen en zijn techniek nog lang niet genoeg zijn om in dat klasje te zitten, dan denk ik, en Isa merkt het ook zelf op. Hij zei, mama, bij de andere zwemschool moest ik de boskraal gewoon zo doen. En dan deed hij dan zijn armen. Maar nu leert hij heel goed. De boskraal is een hapje lucht. Allebei de armen. En dan weer bij de linkerarm een hapje lucht. En dan weer bij de linkerarm een hapje lucht. En het wordt ook iedere keer zo, door de leraar wordt het uitgelegd en geroepen. En dat is denk ik ook de kracht van herhaling. En ik ben heel erg blij met deze zwemles. Ik verwacht, ik durf niet te zeggen of hij nog voor de zomer zijn diploma zou halen. Dat zou natuurlijk super fijn zijn, omdat hij dan op vakantie, in de vakantie, mag zwemmen zonder zwemvestje of bandjes. Maar als het niet zo is, dan, we zijn geduldig. En dan moet hij zijn zwemvestje. En daar baalt hij nu wel van. Hij ziet natuurlijk dat kinderen van zijn leeftijd hebben eigenlijk alle diploma's al. En hij nog niet. Maar door de zwemscore en dat hij ziet hoe het hij vooruit gaat, geeft hem toch wel weer die boost, meer die zelfvertrouwen. En door geen druk vanuit ons, wij als ouders zijnde, geen druk daarop te leggen, gaat hij op een veilige en op een eigen tempo, op die manier gaat hij zijn zwemdiploma halen. Daar ben ik heel blij mee, daar ben ik heel content mee. Daar ben ik ook gewoon, ben ik ook wel weer trots op die jongen. Want ja, dat is toch, ja, ik weet niet. En het boeit me eigenlijk ook niet wat andere mensen vinden of denken of zeggen. Of hoe snel hun kinderen diploma's hebben gehaald. Ik bedoel, Teerza had ook binnen een jaar haar A-diploma. En heel kort daarna de B-diploma en de C. Maar dat, ja, weet je, dat is niet met elkaar te vergelijken. En Teerza hebben ook niet gedrild. En we hebben ook niet al te veel. Teerza was natuurlijk ook niet nodig. Omdat ze al watervrij was en al heel veel heeft gezwommen voor het behalen van haar diploma. En ze heeft natuurlijk haar peuterzwemdiploma gehaald. En daarvoor was het volgens mij nog geen diploma. Dus ja, het, weet je, twee verschillende kinderen, twee verschillende verhalen, twee verschillende situaties. Twee verschillende dingen die ze hebben meegemaakt. En ik denk ook wel dat door wat we ook met Isai hebben meegemaakt en waar we nu zeg maar met hem staan, hierdoor is vanuit we zijn een soort van ik heb het idee dat ik een soort van dat dit ook een soort van ja, leerproces voor mij is om geduld te leren hebben en om inderdaad te kijken naar het kind zelf. En dat helpt mij natuurlijk absoluut in mijn praktijk. Hè. Dus keelkracht is begeleiden van ouders, kinderen, gezinnen die dat nodig hebben. Of die vinden dat ze dat nodig hebben. Niet waar anderen vinden dat ze dat nodig hebben. Dat is echt een heel, heel groot verschil. Want wat anderen vinden, dat doet er niet toe. Het gaat erom dat jij zelf inziet. Dat je iets anders nodig hebt dan op dit moment, zeg maar. Dat er op dit moment bijvoorbeeld voorhanden ligt. Of hoe de situatie op dit moment is. Dat je daar niet blij mee bent. En dat je daar heel graag een beetje in geholpen, in gestuurd wilt worden. Zodat je dat daarna zelf kunt doen. En dat is waarom ik keelkracht begonnen ben. Om daar ook gewoon openlijk met elkaar over te praten. Ik vind het heel belangrijk dat iemand die kinderen ondersteunt. Niet alleen de kinderen daarin meeneemt. Maar vooral de ouders daarin meeneemt. Want we zeggen heel vaak. Er is iets mis met het kind. Mijn kind doet dit niet. Mijn kind doet dat te veel. Mijn kind kan dat niet. Mijn kind wil dat niet. Mijn kind, daar is iets mis mee. Mijn kind, mijn kind, mijn kind. Ik heb een keer, misschien wel twee keer, een aflevering opgenomen over dat de problemen van het kind, of dat wel het probleem van het kind is, of juist van één van de ouders, of beide ouders, of en daar sta ik nog steeds achter. En het is geen, ja, weet je wat het is? Op het moment dat iemand dat als kritiek ziet, of als kwetsend, of als een aanval, dan is die persoon er nog niet klaar voor om dat te horen. Praktijk, voorbeeld. Dat ben ik. Natuurlijk met het hele eetstoornis gebeuren. Isai die mij daarin spiegelde. Mijn manier van opvoeden. Ik ben nu waar ik nu ben doordat ik durfde te reflecteren op mezelf. En moet je zeggen, dat is niet aangenaam geweest. Daar heb ik mezelf zelfs heel erg schuldig over gevoeld. dat ik dat dus op een manier deed die dat voor ons niet de juiste manier was. Vooral heel erg vanuit het gewenste. Vanuit het maatschappelijk gewenste. Wat hoor je te doen als moeder? Hoor je niet te doen als moeder? En door dat zeg maar los te laten. Dus wat de buitenwereld van mij vindt. Of van de manier waarop ik mijn kinderen grootbreng. En dat is... dat is een manier... Daar heb ik niet echt een benaming voor. Maar... Weet je wat het is? Dit is hun kindertijd. Dit is hun jeugdtijd. En ik wil dat ze later, als ze groot zijn... Ik voel wat emotie opkomen. Dat ze terugkijken op een ontzettende fijne kindertijd. En dat ze weten wie... dat ze weten... wie er voor hun klaar stond op het moment dat er iemand voor hen klaar moest staan. En dat ze weten dat ze alles mogen zeggen wat ze vinden of denken. En dat ze weten dat ze overal over mogen praten, mogen vragen. En dat ze weten dat ik er zolang ik er fysiek ben en niet alleen ik, maar ook papa en ja, iedereen die er voor hun is, oma. Dat we klaar voor ze zullen staan op een moment dat ze hulp nodig hebben. Of dat ze gewoon even een luisterend oor nodig hebben. Of een arm om zich heen. Of gewoon even willen ventileren. Dat is. En dat ze denken aan, oh ja, maar mijn moeder deed vroeger... dit. En als er iets op school was, dan zorgde mijn moeder ervoor dat... En als er jongens waren in de speeltuin, dan was het mijn vader die naar de speeltuin toe kwam. En die zei van, wie is mijn dochter aan het plagen of pesten? En dat die jongens dan daarna ook meteen ophouden en heel aardig zijn. En dus opkomen voor je kinderen. Dat is echt heel belangrijk, want als ze nog zo klein zijn... Wie komt er voor ze op? En dat wil niet zeggen dat jouw kinderen engelen zijn. Hè? En ik bedoel, mijn kind doet dat niet. Oh, dat is trouwens wel een hele leuke volgende aflevering. Hè? Mijn kind doet dat niet. Al onze kinderen doen wat. Alle kinderen doen iets boevigs. Alle kinderen vertellen een leugentje. Alle kinderen schelden. Nou ja, misschien niet alle kinderen, maar... Ja. Of zeggen wel eens woorden die niet zo netjes zijn. Of plagen wel eens iemand anders. Zeggen wel iets wat niet aardigs is. Dat doen alle kinderen. Weet je waarom? Omdat het ook mensen zijn. Ik zeg ook wel eens iets onaardigs tegen Robert. Waarom? Omdat Robert veilig is. Omdat Robert eigen is. Omdat Robert mijn partner is. En omdat Robert dat soms daarin gewoon de sjaak is en moet incasseren. Omdat ik ook wil ventileren. Omdat ik ook soms even mijn kwijt wil. Maar dat is andersom ook. En daarvoor zijn wij bij elkaar. Niet alleen daarvoor, maar daarom. Of ik moet dat zeggen... Daarom ben je een partner van elkaar, omdat je bepaalde dingen van elkaar kunt hebben en kunt incasseren. En als het goed is, ben je daar voor elkaar op aangewezen. En even kijken. En dat al bijna 17 jaar. 12 mei op Moederdag hebben we ons jubileum. 17 jaar samen. Wie had dat ooit gedacht, 17 jaar geleden, dat we daar waren waar we nu zijn? Ja. dat wil ik heel graag voor ze. Dat ze kijken op een hele fijne jeugdtijd. En dat ze dat mee kunnen nemen in hun eventueel ouderschap. Als het zover mag komen. Ja. Ik denk dat het was. Wat ik wilde delen. 35 minuutjes. Ik zit iets over de tijd heen. Maar dat geeft niet. Ja, ik hoop dat je deze aflevering mooi vond. Waardig vond. Als je dat vindt, deel hem dan alsjeblieft met de mensen om je heen. Er is vast wel iemand in je omgeving die hiernaar moet luisteren. Moet luisteren is een groot woord, maar er is vast iemand in je omgeving waarvan je denkt van, oh, die heeft hier iets aan. Je kunt het ook misschien met een collega of met een leerkracht of een IB'er of iemand anders die professioneel met kinderen te maken heeft. En als je benieuwd bent naar mijn praktijk, dan ik heb nog geen werkende website. Dat technische gedoe is voor mij heel lastig. Om daarvoor te gaan zitten en daar tijd voor te gaan nemen. Dus mocht je iemand kennen die heel makkelijk een website kan bouwen voor mij. Natuurlijk wil ik daar wel voor betalen. Dan heel graag. En anders kijk je gewoon op mijn socials. Op mijn Facebook, mijn Instagram. Mijn LinkedIn. Daar leer je me ook echt heel goed kennen. We zien een beetje hoe ik de wereld zie. Hoe ik naar de wereld kijk. En dan voel je vanzelf wel of iets vertrouwd voelt of niet. En of het misschien iets is dat ik voor jou, je gezin, kind of kinderen, iets mag betekenen. Dus dat. Oké, ik ga hem afsluiten. Dankjewel voor het kijken en of luisteren. En tot de volgende. Doei!
Wat leuk dat je tot het einde van mijn podcast hebt geluisterd. Vond je het leuk, inspirerend? Dan deel hem alsjeblieft met de mensen om je heen. Of post hem op je social media en tag mij daar dan in. Dan zie ik dat je hebt geluisterd en dat vind ik ontzettend leuk om te weten. Dankjewel en tot de volgende!